Daarna volgt de schriftlezing voor deze dienst die u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Dus Johannes 1, de versen 1 tot en met 18 is de schriftlezing voor deze dienst.
In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
Deze eerste adventszondag, gemeente, is tegelijk de voorbereidingszondag op de bediening van het avondmaal. En we willen vandaag en ook volgende week zondag hier in de Maranatha-kerk luisteren naar dit eerste gedeelte uit Johannes 1. En vanmorgen staat centraal de versen 11 tot en met 13. De versen 11 tot en met 13, de tekst voor de prediking van vanmorgen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit een bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. We luisteren vanmorgen, gemeente, naar dit gedeelte uit Johannes 1. Je zou kunnen zeggen, dat is de adventsboodschap van Johannes, en daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Het thema voor de prediking is de komst van het woord. We letten op drie dingen vanmorgen. Zijn afkomst, in de tweede plaats op zijn verwerping en in de derde plaats op zijn ontvangst. Dus de komst van het woord, zijn afkomst, zijn verwerping en zijn ontvangst. Ja, de tekst van vanmorgen, gemeente, begint met de woorden, hij is gekomen. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Dat is het adventsevangelie van Johannes. Hij is gekomen. En wie is die hij? Johannes noemt hem het woord. Dat is heel opvallend. Kijk, ook de andere evangelisten die beschrijven de komst van de Heere Jezus en de geboorte van de Heere Jezus, maar die doen dat op een andere manier. Matthäus bijvoorbeeld, hè, in Matthäus 1, die begint met het geslachtsregister, met de stamboom van de Heere Jezus, om te laten zien dat Jezus afkomstig is uit het geslacht van David en uit het geslacht van Abraham. En Lucas die begint bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, die de voorbereider, de voorloper zal zijn op het komen van de Heere Jezus in deze wereld. Maar dat doet Johannes niet. Johannes begint niet in de tijd. Johannes begint niet in de geschiedenis van Israël. Maar Johannes begint in de eeuwigheid. Johannes heeft de andere evangeliën gelezen en gekend. Daar kunnen we van uitgaan. Johannes is oud geworden. Hij is de apostel die het oudst geworden is. En die ook de andere evangeliën gelezen en gekend heeft. Die ook weet wat zij hebben opgeschreven. En juist daarom heeft hij van de Heilige Geest inzicht gekregen om het komen van de Heer Jezus op een andere manier weer te geven en te beschrijven. Johannes laat nog iets zien van de komst van de Heer Jezus, wat nog niet zo duidelijk en niet zo helder ook in de andere evangeliën voor het voetlicht is gehaald. Hij laat zien dat de komst van de Heer Jezus niet alleen maar teruggaat op David en op Abraham of zelfs op Adam. Hij laat zien dat de komst van de Heer Jezus, dat te maken heeft zelfs met voor hemel en aarde geschapen zijn. Johannes 1, wat we vanmorgen hebben gelezen, begint met drie woorden die ons natuurlijk allemaal wel een alarmbelletje laten rinkelen. Want zo begint de Bijbel. In Genesis 1. In de beginnen. En dat in de beginnen hier in Johannes 1 is precies hetzelfde in de beginnen als in Genesis 1. Dus Johannes neemt ons in deze 18 versen, dit eerste gedeelte van Johannes 1, wat zijn inleiding, zijn proloog wordt dat vaak genoemd op het hele evangelie, neemt hij ons mee naar het begin van de Bijbel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En zo begint Johannes ook, in de beginnen. En dan zegt hij niet, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij zegt, in de beginnen was het woord. En dat woord, dat is Jezus. Dus Jezus was er al voor zijn geboorte hier op aarde. Johannes de Doper, die zal het ook zeggen. En Johannes schrijft dat hier ook in het 15e vers. Johannes de Doper, die getuigt van de Heer Jezus. Hij zegt, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. Jezus was er al voor zijn komst hier op aarde. Nee, toen heette hij nog geen Jezus, want die naam heeft hij bij zijn geboorte gekregen. Hij is de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. En Johannes noemt hem hier het Woord. Dus het Woord, dat is niet maar iets. Het Woord is iemand. In het Grieks is het woord dat gebruikt wordt voor woord, het woord Logos. Dat woord kent u misschien wel. En dat woord dat werd in die toenmalige wereld, die Griekse wereld, gebruikt om aan te geven dat er iets is in deze wereld en boven deze wereld wat bepalend is voor het bestaan en het voortbestaan van de wereld. Je zou kunnen zeggen, het is ook een begrip dat gebruikt werd om iets aan te geven, dat er iets is tussen hemel en aarde. Dat er meer is dan alleen deze wereld. En dat iets wat er dan is, dat werd op verschillende manieren dan ingevuld. De een dacht hieraan, de ander dacht daaraan. En nu gebruikt Johannes dat woord om te laten zien wie Jezus is. Jezus is het woord. De Logos. En hij vult dat op een hele eigen manier in. Want Jezus is op een hele bijzondere manier het woord. Jezus kwam dus in deze wereld. En voordat hij kwam, was hij er al. De Zoon van God, over wie Johannes in dit evangelie schrijft, dat is de eeuwige Zoon van God. Jezus die geboren is uit Maria, dat is de eeuwige Zoon van God. Het is zelfs zo, gemeente, dat Johannes hier nog iets zegt van het woord. Hij zegt dat woord, dat was bij God. En het woord was God. En door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt. Dus door het woord zijn alle dingen geschapen. Dus het woord is betrokken bij de schepping. En in Genesis 1, gemeente, dan lezen we hoe God alles geschapen heeft. God zei, er zij licht. En toen was er licht. God sprak door het woord. Door zijn zoon. En dat spreken van God door zijn zoon, door het woord, zo zijn alle dingen geschapen. Alle dingen zijn gemaakt door het woord. Zonder het woord is er niets op aarde wat geschapen is. Hij was bij God. Hij was betrokken bij de schepping. Maar hij is ook zelf God. Hij was bij God, ja, dat voorzetseltje wat gebruikt wordt in het Grieks, bij God zijn, dat kun je ook lezen als tegenover God zijn. Maar dan moet je dat niet zien als een tegenstelling, maar iemand die voor het aangezicht van God is, die tegenover God staat. Ze keken elkaar aan, om het zomaar eens even te zeggen. Ze staan op gelijke hoogte. Het is de volmaakte gemeenschap tussen de Vader en de Zoon en ook de Heilige Geest. Ze zien elkaar, ze hebben elkaar lief. En zo laat Johannes de hoge afkomst van Jezus zien. Hij is het eeuwige woord. Hij was bij God en hij is God zelf. Hij ziet God en hij kent God. Hij hoort helemaal bij God. Jezus is van goddelijke afkomst. Hij is niet geschapen, hij is niet gemaakt. Hij is God zelf. En dat eeuwige woord, zegt Johannes, en ik probeer dat maar even samen te vatten tegen de achtergrond van onze tekst. Dat eeuwige woord, dat is het leven en het licht voor de mensen. En dat is al in de schepping zo. Alles is door het woord ontstaan. Leven en licht zijn door het woord gekomen hier op aarde. En ook na de zondeval is dit woord het leven en het licht voor de mensen. Want het licht schijnt in de duisternis. Zoals toen God in de beginne de hemel en de aarde schiep, alles vol duisternis was. Toen heeft het woord voor het licht gezorgd in de duisternis. En toen kwam er licht. En toen kwam er het paradijs waar de mens woonde. Toen was alles leven en licht. En door de zondeval is dat weer weggenomen. Dat leven en licht in zijn volheid. Dat is er niet meer zoals het er was voor de zondeval. Maar nu zegt Johannes, dat woord, dat is opnieuw gekomen. Dat schijnt in de duisternis. Want hij is gekomen, zegt onze tekst. Ja, dat is dat eeuwige woord. Dat eeuwige woord, dat het licht en het leven is voor de mensen. Dat eeuwige woord, dat schijnt in de duisternis. En Johannes de Doper, die heeft ervan getuigd, zegt Johannes hier. Hij was een mens van God gezonden, om van dat licht te getuigen. En zo laat God zien, dat hij licht geeft in de duisternis. God heeft na de zondeval de wereld niet overgelaten aan de duisternis en aan de dood. Maar hij heeft het eeuwige woord, het licht, doen komen in deze wereld. En nu lezen we in onze tekst, hij is gekomen tot het zijne. Ja, dat kun je op twee manieren lezen. Hij is gekomen tot het zijne. Het zijne, dat betekent wat van hem is, waar hij recht op heeft. Het zijne, ja, dat is ook de wereld die door hem geschapen is. Dat is zijn wereld. Alles is toch door hem geschapen. Hij is gekomen tot het zijne. Jezus is gekomen in deze wereld. In de wereld die van God is afgevallen. Omdat God die wereld niet wil loslaten. Maar je kunt ook denken, en dat kom je ook vaak tegen in Bijbelverklaringen als het gaat om deze tekst en om dit gedeelte, dat je heel in het bijzonder denkt aan zijn eigen volk, Israël. Hij is gekomen tot zijn eigen volk, want dat is heel in het bijzonder zijn eigendom. Dat is het volk dat God afgezonderd heeft van de andere volken van deze wereld. En dat is het volk waaruit de Messias zal voortkomen, waaruit de Zoon van God ook geboren zal worden hier op aarde. Ik denk niet ook, gemeente, dat we hoeven te kiezen en dat we beide mogelijkheden kunnen laten staan. Het licht is in deze wereld gekomen. Deze wereld die van God is, die God toebehoort. En toen hij kwam in deze wereld, Toen kwam hij heel in het bijzonder tot zijn volk, tot Israël. Dat is in het bijzonder zijn eigendom. En hij is gekomen in deze wereld en tot deze wereld, zo kun je het ook benaderen, via Israël. Gods eigen volk. De zaligheid is immers uit de Joden, zal de Heer Jezus later zeggen, om duidelijk te maken dat hij onlosmakelijk verbonden is aan dat Joodse volk, het volk dat God afgezonderd heeft van alle andere volken. Dus dat is de adventsboodschap vandaag, gemeente. Hij is gekomen tot het zijne. Hij is gekomen vanuit de hemel naar deze wereld, naar zijn eigen volk Israël. Dat is advent, gemeente. Advent begint niet bij mensen die de Zoon van God verwachten. Advent begint niet bij mensen die uitzien naar de komst van de Messias. Advent begint in de hemel. Het is bij God begonnen. De beweging is van boven naar beneden. God is in zichzelf, de drie enige God, met innerlijke ontferming bewogen over deze wereld die van hem afgevallen is. Over zijn volk Israël, dat hem ook zo vaak tegenstond en dat zijn heerschappij niet wilde erkennen. Deze God is naar deze wereld gekomen. Zullen we dat steeds maar weer bedenken, gemeente? Als we de adventsweken ingaan, als we heen leven naar het kerstfeest. Dat we niet beginnen bij mensen, maar dat we beginnen bij deze God. Bij het hart van God. Die zijn eigen zoon, dat eeuwige woord, in deze wereld heeft laten komen. En God heeft een mens gezonden. Om van dat woord te getuigen. Dat staat heel nadrukkelijk zo hier van Johannes de Doper vermeld. Hij is gekomen om van het licht te getuigen. Hij was zelf het licht niet. Met andere woorden, het ging uiteindelijk ook niet om Johannes de Doper. Maar hij kwam om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Dus er moest iemand komen om van het licht te getuigen. Om te zeggen dat er licht is. Is dat niet apart, jongens en meisjes? Als je daar goed over nadenkt. Vanmorgen is de zon opgegaan. Het is wel koud natuurlijk, maar de zon schijnt prachtig. Maar er is niemand die tegen jou heeft hoeven te zeggen, de zon is opgegaan. Het licht is er. Want dat zie je toch? De zon schijnt. Ja, maar stel je nou eens voor hè, dat je in een kamer zit tussen vier muren, er zit helemaal geen raam in en je hebt ook geen horloge bij je, dus je weet ook niet hoe laat het is. En het is in die kamer donker of je hebt misschien een lampje of een kaarsje dat brandt, maar je weet niet of het buiten licht is of niet, of het dag is of nacht. Als je geen klok hebt, dan weet je dat ook niet. Dan moet er iemand zijn die jou vertelt dat het licht buiten is opgegaan. Dat de morgen is aangebroken. Dat de zon is gaan schijnen. Nu, zo is het nu met ons mensen. Wij zitten, om zo te zeggen, door de zonde in zo'n donkere kamer. Zodat wij niet eens meer het licht zien dat er gekomen is in deze wereld. Dat de zon is opgegaan die God heeft gegeven om heel deze wereld te verlichten. En dat laat ons zien, gemeente, dat wij in geestelijk opzicht blind zijn voor het licht. En dat is iets wat Johannes in het evangelie ook laat zien. Ik kan dat vanmorgen maar even aanstippen, gemeente, want anders wordt het allemaal te veel. Maar in deze inleiding die Johannes in de eerste 18 versen heeft gegeven, daar komen al de belangrijke thema's in naar voren die later in het evangelie van Johannes verder worden uitgewerkt. En een van die thema's is het licht. En dat licht, dat wordt door de mensen niet gezien. Dat wordt door de mensen verworpen. En zo is de mens, zo laat Johannes dat zien. Die ziet het licht niet. Ook al is het licht in deze wereld gekomen. En daarom moet het verkondigd worden. En daarom moet het ons aangezegd worden. En daarom moet het ons gepredikt worden. Het licht is in deze wereld gekomen. Het licht komt bij God vandaan. En veel mensen zien dat ook niet vandaag, toch? Heel veel mensen zien God niet en zien de Heere Jezus, het licht van deze wereld, niet. Ze zijn wel afhankelijk van hem, maar dat zien ze ook niet. Want we lezen hier dat het eeuwige woord het leven en het licht voor de mensen is. En dat geldt ook voor ons gewone dagelijkse leven. Dat de zon is opgegaan vanmorgen, dat is te danken aan dat eeuwige woord. Dat we hier op aarde leven en dat er groei en bloei mogelijk is. En dat in ons leven kan worden voorzien, hè, van voedsel en eten en drinken. Ja, dat we het leven zelf ontvangen. Elke ademhaling die wij ontvangen, die krijgen wij van het eeuwige woord van God. Maar mensen doen alsof ze onafhankelijk zijn van God. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld en ik ben het leven. Dat betekent, zoals hij voor het natuurlijke leven, voor het gewone dagelijkse leven, de bron is van alles, van alle leven en licht, zo is dat in geestelijk opzicht ook. En is dat in geestelijk opzicht niet minder? Voor het geestelijke leven, voor het eeuwige leven, is er maar één bron en dat is dit eeuwige woord van God, dat door God gezonden is in deze wereld. Hij is het waarachtige licht, zegt Johannes. Hij is het echte licht. Hij is de fontein. Hij is de eeuwige fontein. Alles komt bij Christus vandaan. En dat is nou ook wat het avondmaal ons laat zien, gemeente. Het avondmaal laat zien dat ons eeuwig behoud alleen in de Heere Jezus Christus is. In niets en niemand anders. Want wij zijn van nature geestelijk dood. We zitten in die kamer, weet u wel, die afgesloten is van de buitenwereld. We zitten in de geestelijke duisternis en wij kunnen onszelf daar niet van verlossen. Wij kunnen onszelf daarvan niet bevrijden. Maar hij is gekomen. Hij is gekomen als het licht voor de wereld en hij geeft het leven. En om tot geloof te komen, heb je dat getuigenis van Johannes nodig. Van Johannes de Doper, ik kan het ook zo zeggen. Heb je het woord nodig om ook werkelijk in hem te geloven. En is de Heilige Geest nodig die je verlost van je geestelijke blindheid. Zodat je de Heere Jezus gaat zien. Kijk, en dat is nou nodig om avondmaal te vieren, gemeente. Dat onze ogen open gegaan zijn voor de Heere Jezus. Dat hij de bron is voor ons dagelijks leven, maar ook de bron is voor ons geestelijke leven. En dat is wat het avondmaal ook laat zien in die eenvoudige teken. Juist om het geloof in de Heere Jezus ook te versterken. Want als wij ons voorbereiden op het avondmaal, gemeente, en de Heilige Geest die overtuigt ons van wie wij zelf zijn, dan hou je toch geen been meer over om op te staan voor God. Als je dat weer eens even nagaat, hè, wat hier ook staat in het avondmaalsformulier. Dat wij God ook nog steeds niet dienen met zo'n ijver als wij schuldig zijn. Hebt u daar wel eens last van? Je daar wel eens last van? God zoveel, ja, dat hij alles waard is in je leven en dat je hem niet de dank en de eer en de lof kunt geven die hem toekomt, maar dat je elke dag weer zonde doet en dat je elke dag weer in zonde valt en dat je elke dag weer tekort schiet. En als je dan je leven in de voorbereidingsweek bij dat licht van het woord van God gaat onderzoeken, gemeente, ondanks al je goede voornemens sinds de vorige avondmaalszondag, ondanks het verlangen dat oprecht is om de Heere te dienen en voor de Heere te leven, wat blijft er van jezelf over? Hij is gekomen. Het licht voor de mens. Ik ben een grote zondaar. Als God je laat zien wie je zelf bent, gemeente, dan kun je dat alleen maar beamen en onderschrijven. Maar diezelfde Heilige Geest laat zien, hier is een grote zaligmaker. Hij is van hoge kom af, hij is van goddelijke kom af. En hij is bekwaam en hij is geschikt om mij het leven te geven, om mij te vernieuwen door zijn Heilige Geest van binnenuit. Hij is geschikt om al mijn zonden te bedekken voor het aangezicht van God. En zo wil de Heilige Geest ons ook vertroosten in de voorbereidingsweek, door het volle licht te laten vallen op Hem die gekomen is. Hij is gekomen tot het zijne. Wat een wonder, gemeente. Als dat niet waar was, als Hij niet was gekomen, dan zou er geen avondmaal zijn, dan zou er geen advent zijn, dan zou er geen kerstfeest zijn. Alles is alleen door Hem en van Hem. En dat is nou juist zo bemoedigend in een voorbereidingsweek, dat je alles in Hem mag vinden wat je nodig hebt. Want Hij kan volkomen zalig maken degenen die door Hem tot God gaan. En nu zou je denken, gemeente, als er zo iemand komt, hè, zo'n rijke zaligmaker, die als het licht komt, als het licht en het leven voor de mensen, dan zou je toch denken dat hij op een warm welkom kan rekenen. Hij komt tot het zijne. De wereld die door hem geschapen is, heel de schepping is er door hem. Alle mensen leven dankzij hem, wie je ook bent, gemeente. Al ben je een regeringsleider in het Kremlin, of al ben je een regeringsleider in het Witte Huis, ook al zit je in het torentje in Den Haag. Elk mens dankt zijn leven aan hem. Dan zou je toch mogen verwachten dat hij op een warm welkom mag rekenen. En als je dan ook nog kijkt dat hij komt tot zijn eigen volk. Dat volk dat God heeft afgezonderd van de rest van de wereld. En dat God gemaakt heeft tot zijn eigendom. En dat God via dat ene volk heel de wereld wil bereiken. Met deze zaligmaker. Dan mag je toch wel verwachten dat zijn eigen volk, dat volk van Israël, dat hem warm zal onthalen. Maar wat gebeurt er, gemeente? Dat lees ik in Lucas 2. Er is geen plaats voor hem. Dat zie je al heel eenvoudig. Als Jozef en Maria daar in Bethlehem de ene herberg naar de andere misschien wel aankloppen. Om daar te komen en de geboorte van de Messias te ontvangen. Er is geen plaats voor hem. Er is geen plaats voor hem. En Johannes die drukt het hier zo uit in onze tekst. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is in de wereld gebeurd. De wereld die heeft hem niet gekend. Zo zegt Johannes. De duisternis die heeft het niet begrepen. Met andere woorden, de wereld die kent Jezus niet. Ook al schijnt het licht, ze zien hem niet als het licht. Ze blijven in de duisternis. Dat licht dat verlicht ieder mens staat hier. Toen hij kwam in deze wereld. Ieder mens, dat is ieder mens op deze wereld. Maar de wereld die heeft hem niet gekend. De wereld heeft gedaan alsof hij een vreemde was. De wereld heeft gedaan alsof hij iemand was die hier niet thuis hoorde. En zo is zijn eigen volk ook met hem omgegaan. Ik zei al, wat je hier vindt in de inleiding, de proloog van Johannes, dat vind je verderop in het evangelie van Johannes verder uitgewerkt. Daar zie je wat er gebeurt toen de Heere Jezus deed, dat hij het leven was en het licht voor de mensen. Toen hij bijvoorbeeld die blindgeborene weer het licht in de ogen gaf. En dat hij mocht getuigen van wat Jezus gedaan had in zijn leven. Wat deden toen de geestelijke leidslieden van het volk, de fariseeën en de schriftgeleerden? Die hadden kritiek op hem. En die hadden alleen maar vijandschap richting de Heere Jezus Christus. En ze bleven blind voor wie Jezus was, het licht van deze wereld. En toen Lazarus uit de doden was opgewekt en Jezus heeft laten zien dat hij de opstanding en het leven was. Wat was toen de reactie van de fariseeën en de schriftgeleerden? Dat ze nog te meer samen raad gingen houden om Jezus te doden. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, dan kun je natuurlijk vanmorgen zeggen, dat is de geschiedenis van Israël. Maar gemeente, wat we in onze tekst vanmorgen lezen, dat herhaalt zich elke keer weer. wanneer die boodschap van het evangelie verkondigd wordt en klinkt, de zijnen. Wat komt dat vanmorgen dichtbij, gemeente? Want wij zijn die mensen die tot de zijnen behoren. Allereerst al dat God ons geschapen heeft. Dat wij alles te danken hebben aan het eeuwige woord. Het leven dat we hier op aarde hebben, dat is te danken aan hem. Maar hij is ook gekomen tot het zijne, ook tot ons in die bijzondere zin. Wij hebben de verkondiging van het evangelie. We hebben Gods verbond en woord. De vraag is vanmorgen, hebt u de Heere Jezus aangenomen? Of hebt u hem niet aangenomen? Ik zeg het bewust even zo vanmorgen, gemeente. Ik hoop het zo nog even iets uit te werken. Maar laat het woord vanmorgen, dat woord aannemen, laat dat staan zoals het er staat. In ons leven voltrekt zich het een of het ander, wat u hier leest in de tekst. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zo velen hem aangenomen hebben, met andere woorden, er is sprake van niet aannemen en wel aannemen. En het is in ons leven ook één van de twee. Niet aannemen of hem wel aannemen. Met andere woorden, wat u hier vanmorgen in de tekst leest, gemeente, dat gaat niet over andere mensen, dat gaat over u, dat gaat over mij. Want één van de twee is waar in ons leven. Niet aannemen. Dat kan ook in de kerk, gemeente. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt naar de preek van morgen luisteren met de gedachte, nou ja, voor mij hoeft dat allemaal niet. En ik luister dan wel, omdat dat van me verwacht wordt. En ik ga dan voor goed fatsoen nog naar de kerk toe. Maar uiteindelijk leef ik voor mezelf en maak ik mijn eigen keuzes. En als ik het echt diep in mijn hart voor het zeggen had, dan brak ik met de kerk en met het woord. Als je vanmorgen zo in de kerk zit, dan zou ik je vanmorgen toch willen meegeven. En je willen vragen, kijk eens naar de Heere Jezus, het eeuwige woord. Je hebt alles aan hem te danken. Dat je hier vanmorgen in de kerk zit. Dat je hier in rust en in vrede mag leven. Dat je werk hebt, dat je gezondheid hebt. Dat je vrienden hebt. Alles heb je te danken aan hem. Is het dan niet beledigend om hem niet aan te nemen? Is het dan niet beledigend om hem te verwerpen? Denk daar eens over na. En laat dat door de Heilige Geest eens even tot je doordringen. Dat je wat met de Heere Jezus aan moet in je leven. Je kunt niet zeggen, ik heb niks met hem te maken. Want je bent uit hem voortgekomen. Je bent door hem geschapen. En je bent zelfs nog een kind van het verbond. Je hebt ook te danken aan hem. Dat je onder het woord zit en dat God uit is op je eeuwig behoud. Niet aannemen. Dat is toch ontzettend. Maar je kunt ook op een andere manier hem niet aannemen. En dat zie je ook in het evangelie van Johannes, want dan gaat het over de godsdienstige Joden waarvan Johannes laat zien. Dat zijn allemaal mensen die wel druk bezig zijn met de Bijbel en dat zijn wel allemaal mensen die druk bezig zijn met hun eigen argumenten, maar ze weigeren Jezus aan te nemen. Ze willen hun eigen godsdienstigheid waar Jezus zoveel kritiek op heeft, die willen ze niet aanvaarden. Zo kon ik in de kerk zitten. Misschien wel jarenlang. Je hebt kritiek op dit, je hebt kritiek op dat. En misschien zeg je ook nog wel, ja, het moet me gegeven worden. En misschien heeft er iemand vanmorgen al wel de tekst in zijn achterhoofd en zegt, dominee, maar er staat toch ook in het Johannes-evangelie, een mens zal geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Dus uiteindelijk, wat vraagt u eigenlijk van mij? Kan ik hem wel aannemen? Ja, zo kun je allemaal argumenten hebben. En ik begrijp ze ook allemaal wel gemeen. Maar dat is geen excuus om vanmorgen te zeggen, ik neem hem niet aan. Dat is geen verontschuldiging, want hij komt tot ons. En hij biedt zichzelf aan. Hij is gekomen tot het zijne. Hij is het leven en het licht van de mensen. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie tot mij komt en wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Hij is gekomen om ons zalig te maken en om ons te redden. Hij biedt zichzelf als de zaligmaker aan. Keer op keer is het dan niet ontzettend dat we zeggen, we hebben hem niet aangenomen. En dat we eigenlijk zeggen, we willen hem niet. Nee, dat zeg je natuurlijk niet, we willen hem niet. Dat zeiden die godsdienstige Joden natuurlijk ook niet, dat ze God niet willen en dat ze de Bijbel niet geloofden. Maar ondertussen gingen ze aan de Heer Jezus Christus voorbij. Is dat misschien in u en jouw leven nog het geval? Ook rond het avondmaal. Dat je dat allemaal waarvan je afschuift en denkt, nou ja, dat is toch niet voor mij, want ik ben onbekeerd. En inderdaad, als je onbekeerd bent, dan kun je niet aan het avondmaal en dan heb je ook geen recht om aan het avondmaal te gaan. Maar als je nou vanmorgen ziet dat deze zaligmaker, dat je alles aan hem te danken hebt in alle opzichten, dat hij zo bewogen met ons is, dat hij gekomen is naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, zou dan niet iedereen en zou dan ook ik niet op de knieën moeten gaan vanmorgen voor hem en moeten zeggen en mogen zeggen, Heere Jezus, wees u alstublieft me zalig maken. Want daar gaat het toch om. Hij is gekomen tot het zijn. Maar het ontzettende is, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is het dan hopeloos? Nee, er staat gelukkig geen punt. Ja, als je naar de mensen kijkt, dan zou je zeggen, ja, dan is het eigenlijk hopeloos. En dan is het eigenlijk tevergeefs geweest dat hij naar deze wereld gekomen is. Als de zijnen hem niet aannemen. Als de wereld hem niet kent. En als zelfs zijn eigen volk hem verwerpt en veracht. Maar Gode zij dank, staat er meer vanmorgen in de tekst. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk degenen die in zijn naam geloven. Hem aannemen. Dat is in zijn naam geloof. En zijn naam is zalig maken. En in zijn naam geloven, dat is niet maar dat je in een naam gelooft, maar het gaat om de persoon die in die naam tot uitdrukking komt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is het licht dat in de duisternis schijnt. Hij is de enige die de duisternis in mijn hart kan verdrijven. Hij is de enige die mij in geestelijk opzicht het leven kan geven en mij van geestelijk dood geestelijk levend kan maken. Dat is hem aannemen. En dan zegt Johannes er nog iets bij. Ik zeg dat er maar gelijk bij. Johannes laat zien dat wij van nature geen kinderen van God zijn. Want vers 13, dat onderstreept het nog eens heel duidelijk, gemeente. Degenen die in zijn naam geloven, wie zijn dat? Dat zijn geen mensen die uit hun bloeden, dat wil zeggen door geboorte dat doen. Dat zijn geen mensen die dat uit de wil van het vlees doen, die dat uit zichzelf doen. Of uit de wil van een man. Het gaat hier niet om natuurlijke geboorte, om het zomaar eens even te zeggen. Kijk, daar beriepen de Joden zich wel op. Hè? Die zeiden, wij zijn het zaad van Abraham. Daarom stonden ze ook in hun recht, dachten ze, tegenover de Heere Jezus, dat ze hem wel konden verwerpen. Maar Johannes die laat hier vanmorgen zien, gemeente, dat we van nature geen kinderen van God zijn. Dat we het moeten worden. Je bent geen kind van God, omdat je geboren bent in een christelijk gezin en in een christelijke gemeente. Want dat kon van de Joden ook volop gezegd worden. Johannes zegt er hier dus eigenlijk bij, we zijn niet in staat om onszelf tot kinderen van God te maken. We hebben geen kracht in onszelf. Het is niet uit de wil van de man en uit de wil van het vlees. En Johannes die geeft ons eigenlijk hier, gemeente, al een vooruitblik op wat even later in Johannes aan de orde komt in hoofdstuk 3, weet u wel. Met die leraar in Israël, met Nicodemus, tegen wie de Heere Jezus zegt, beste man, je zult het koninkrijk van God niet ingaan en niet zien, tenzij je opnieuw geboren wordt, uit God geboren wordt. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dus aannemen is niet mijn prestatie. Aannemen, dat is volop mijn verantwoordelijkheid. Maar wie de Heere Jezus gaat aannemen, die ontdekt in zichzelf dat je geen kracht hebt om te geloven. Inderdaad, dat is diep vernederend voor ons. Wij zijn geestelijk dood van nature. Maar Hij maakt ons leven. Hij doet wat ik niet kan. En Hij is zo gewillig om dat te doen, gemeente. Want daarvoor laat Hij het evangelie ook in deze wereld komen. En daarom is er een mens van God gezonden. Om van dat licht te getuigen. En daarom heeft God het evangelie gegeven. God weet, gemeente, dat wij van nature naar Hem niet vragen. Hij weet dat wij in onszelf totaal bedorven zijn. En daarom, het komt van Zijn kant. Het komt van Gods kant. Niet om lijdelijk af te wachten en te zeggen, nou ja, dan moet je maar wachten totdat God dat doet in je leven. Juist omdat God zegt dat het Zijn werk is, nodigt Hij en wil Hij dat doen in je leven. Hij wil laten zien dat Hij de bron is. Kijk, gemeente, en dat is ook belangrijk als het gaat om het avondmaal. Wij willen vaak iets van onszelf eerst hebben of laten zien, waarvan we denken, nou, als ik nou dat heb en dat doe en zo dan kan ik naar het avondmaal. Maar wat is naar het avondmaal gaan? Och, ik heb dat zinnetje wel vaker geciteerd, ook in een preekgemeente, maar het blijft altijd zo, laat ik het zo zeggen, zo echt waar, maar ook zo vertroostend. Als wij tot dit avondmaal komen, dan komen wij niet om te zeggen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Het is zelfs andersom. Als wij naar het avondmaal komen, dan betuigen wij, dan zeggen we daarmee dat wij het leven buiten onszelf zoeken, buiten jezelf, in de Heere Jezus. En wij belijden dat we midden in de dood liggen van onszelf. Komen tot het avondmaal, gemeente, dat is omdat Jezus alle waarde voor je heeft. En je ontdekt, in mij is niets wat van waarde is voor God, om voor Hem te bestaan. Dat is Hem aannemen, gemeente. Dat is wat Petrus later zal zeggen, ook in het Johannes-evangelie. Als al die mensen bij Jezus weggaan en zeggen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Dan zegt Petrus, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk, dat is aannemen, gemeente. Dat is door de Heilige Geest gedrongen worden om het leven alleen in de Heere Jezus te zoeken. Omdat je de dood moet schrijven op alles wat van jezelf is. En dan zegt de tekst van vanmorgen, die Hem aannemen, die heeft Hij macht gegeven. Die heeft Hij de bevoegdheid gegeven om kinderen van God te worden. Dat is ook zoiets, gemeente, daar denk je misschien van terug, kind van God zijn. Misschien zegt u wel, dat is nou wat mij weerhoudt, elke keer weer om naar het avondmaal te gaan. Of daar worstel ik zo mee. Mag ik nou wel aangaan? Kan ik nou wel aangaan? Ben ik een kind van God of ben ik het nou niet, hè? Kijk, er zijn mensen voor wie dat helemaal geen vraag is. Die doen dat alsof dat heel normaal is en heel vanzelfsprekend is. Dan moet je je soms ook afvragen. Gaat het wel goed? Want die Hem aannemen, dat komt niet bij jezelf vandaan. Dat blijft een wonder. Dat blijft één groot wonder. Uit God geboren zijn, gemeente. Kun je toch niet van zeggen, dat is vanzelfsprekend. Dat is een wonder. Uit God geboren zijn. Maar als je er nou mee worstelt, gemeente. Ben ik nou een kind van God of niet? Mag ik nou aan het avondmaal? Misschien wilt u wel de zekerheid vooraf hebben dat u een kind van God bent. En dat u met die zekerheid naar het avondmaal wil gaan. Maar dan zou ik vanmorgen willen meegeven, gemeente, dat u bezig bent om de orde om te draaien. Want het avondmaal is juist gegeven door God om het geloof te versterken. Om je tot de zekerheid te brengen dat je een kind van God bent. Het avondmaal, dat is voor zwakke gelovigen. Dat is voor mensen juist die daarmee worstelen. Maar die de Heere Jezus niet kunnen missen. Die met Petrus zeggen, Heere, ik zou niet weten waar ik anders naartoe moet. Tot u alleen. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk, dat is aannemen, gemeent. Dat is aannemen. Dat je met hart amen zegt op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan heb je dat voorrecht om kind van God te zijn, kind van God te worden. Dat heeft Hij verdiend, de Heere Jezus Christus. En dat is een wonder. Dan krijg je nooit klein gemeen. Van nature een kind des toorns en nu een kind van God. Het is zo groot, gemeente, om te geloven dat de Heere zegt, ja, daarvoor heb ik nou juist het avondmaal ingesteld. Om dat elke keer weer te bevestigen en het je elke keer weer te laten proeven en het je elke keer weer te laten smaken. Dat je mijn kind mag zijn. Nee, niet vanwege jezelf, maar door de Heere Jezus Christus. Dat kind, dat grote kind van God, om het maar zo te zeggen. Kind aan huis was bij de Vader in de eeuwigheid, maar die het vaderhuis heeft verlaten om in deze wereld te komen en zondaren weer terug te brengen in de gemeenschap met God. Kijk, dat is avondmaal vieren, gemeente. Dat is ook komen tot het avondmaal. Dat doe je alleen maar nederig. Diepe verwondering. Heere, wie ben ik? Dat ik thuis mag komen bij de Vader. En als die verloren zoon, weet u wel. Als die terug mag komen bij zijn vader. En zijn vader staat op de uitkijk. Dan zegt hij niet, nou ja, ik ben toch ook een kind van u. En ik heb er toch ook recht op dat ik terug mag komen. Want ik ben toch niet minder. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt, hé, vader, ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Maakt u me maar als een van uw huurlingen. Kijk. Dat is echt komen tot het avondmaal, gemeente. Dan denk je zo klein van jezelf. En dan zeg je, ik hoor er eigenlijk helemaal niet bij als ik kijk naar mezelf. Maar ik mag het horen uit zijn mond. Dat ik erbij hoor. Omdat hij zijn zoon gegeven heeft. Ik mag komen. Omdat Jezus, het eeuwige woord, is gekomen. Hij is het licht in deze wereld. Dat schijnt. Daarom, gemeente, ik eindig nog even met wat ik u net even al heel scherp voor ogen probeerde te tekenen. Het is één van beiden, ook in uw leven, wat er hier in de tekst staat. Het is aannemen of niet aannemen. Het is aannemen of verwerpen. Wat is het in uw leven? En bij jou? Welzalig zijn die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Amen.